In de tweede Thessalonicenzenbrief vinden wij natuurlijk, u wordt geacht dat allemaal te weten, enige uitspraken omtrent de wederkomst van Christus. En het is in zekere opzicht het belangrijkste onderwerp feitelijk, het belangrijke thema van deze brief. En ook trouwens van de eerste Thessalonicenzenbrief. Die beide brieven spreken ons immers over de wederkomst van Christus. En in het bijzonder over de daaraan voorafgaande opname van de gemeente, waarbij we de term opname van de gemeente bovendien zelfs ontlenen aan de eerste Thessalonicense brief, 1 Thessalonicense 4. Dat neemt niet weg dat in die beide brieven rechtstreeks verband gelegd wordt, je zou zelfs kunnen zeggen oorzakelijk verband gelegd wordt, tussen de opname van de gemeente in de toekomst en onze situatie als gelovigen in het heden. In deze tweede Thessalonicense brief volgt dat inderdaad na de eerste helft van het hoofdstuk, waarboven staat de openbaring van de antichrist. Je moet er toch wat boven zetten. En daar gaat het onder andere over, hè? En over de wederkomst van Christus en meer specifiek over de opname van de gemeente. We beschouwen dat als behorend tot de eschatologie, dat wil zeggen het profetisch woord, de dingen die nog geschieden moeten. Maar in vers 13 schakelt de apostel meteen terug en zegt in 2 Thessalonicenzen 2 vers 13, maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders die van de Heere bemind zijn, dat u God, of andersom, dat God u, dat is hetzelfde, dat God u van den beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. En dan met als gevolg, zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. We hebben trouwens nog zo'n schriftgedeelte, voor de hand liggend schriftgedeelte, waarover de opname van de gemeente gesproken wordt. Dat is 1 Korinthe 15. En dat hoofdstuk eindigt ook plotseling met zo dan, net als hier 2 Thessalonicense 2 vers 15. Dat eindigt met zo dan, broeder staat er geloof ik, net als hier, dat weet ik uit mijn hoofd trouwens niet zeker, dus ik zoek hem toch even op. 1 Korinthe 15, daar staat zelfs, zo dan mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel, niet zinloos, niet ijdel is in de Heren. In deze beide schriftgedeelten wordt dus gesproken eerst over de wederkomst van Christus en de opname van de gemeente. En in beide schriftgedeelten gaat het over naar zo dan, dat wil zeggen vanwege deze dingen en vanwege deze toekomstverwachting dus. Zo dan, zijt standvastig, onbewegelijk en overvloedig in het werk des Heren. En in 2 Thessalonicense 2, zo dan broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Maar die inzettingen, dat slaat op het standvastig zijn, onwankelbaar zijn, het altijd overvloedig zijn in het werk des Heren enzovoorts. Dat zijn die inzettingen namelijk. Het zijn dus volstrekt parallele schriftgedeelten. En daarmee hebben we er eigenlijk drie, want 1 Thessalonicense steekt ook zo in elkaar. Hebben we er drie waarin weliswaar gesproken wordt over de opname van de gemeente, tamelijk uitgebreid. En in relatie bovendien tot andere gebeurtenissen in diezelfde tijd. Maar in alle gevallen wordt het in verband gebracht met ons praktische leven eigenlijk, als kinderen Gods. Terwijl wij onderweg zijn naar deze toekomstige gebeurtenissen. Hier staat vers 13, dat God u van den beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Ik weet het niet zeker, want ik kijk die dingen tegenwoordig helemaal niet meer na. Maar het lijkt mij dat zo'n vers zich laat gebruiken ter onderbouwing van de, laten we zeggen, Calvinistische leer van uitverkiezing. Hier staat toch, God heeft u van den beginne verkoren tot zaligheid. Met andere woorden, als je niet van den beginne verkoren bent, dan word je niet zalig. Dat staat er ook. Dat staat er natuurlijk ook. Alleen het gaat over wat anders, hè. Waar het over gaat, is niet over wat ik zou willen noemen, voor de gelegenheid dan, de zaligheid van de geest, maar waar het over gaat is de zaligheid van de ziel. Bespreken we een andere keer weer, hè. Maar daar gaat het over. Het zijn twee verschillende dingen die samengevat zaligheid genoemd worden. Er zijn nog een paar namen voor trouwens. Maar die verschillende toepassingen hebben. Er zijn verschillende aspecten namelijk van het werk van God. De ene is dat wij tot geloof zouden komen, was de bedoeling, en al dus zalig dan wel behouden zouden worden. Maar het neemt niet weg dat als wij eenmaal tot geloof gekomen zijn, dan is het de bedoeling dat we alsnog deel krijgen aan het vervolg op die zaligheid, en die ook trouwens niet alleen zaligheid, maar ook behoudenis genoemd wordt. Dat is namelijk dat wij ook deel zouden krijgen aan heerlijkheid die God nou eenmaal bestemd heeft voor degene die behouden geworden zijn. Begrijp je me goed? Als hier staat, God heeft u van de beginnen verkoren tot zaligheid, dan slaat het echt niet terug op Genesis 1 vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en aarde en hij vervolgens heeft er enigen uitverkoren om ooit eens een keer later zalig te worden of iets dergelijks. Integendeel, waar het over gaat is dat wat in Filippenzen 1 genoemd wordt, in vers 6... vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat was dus een begin. Want ja, al die dingen die beginnen heten zijn nog niet hetzelfde uiteraard, hè? Dat weet u toch. Hè? In den beginnen, maar de vraag is begin van wat? Maar hier staat, God is in ons een goed werk begonnen, Filippenzen 1 vers 6. Dat hij dat volleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En de dag van Jezus Christus, dat is eigenlijk in de praktijk de opname van de gemeente. Eigenlijk moet ik zeggen, dat is de rechterstoel, onze verschijning voor de rechterstoel van Christus. En de vraag is in hoeverre we daar nog deel krijgen aan zaligheid. Want hoe dan ook, ik heb het niet uitgevonden, niet bij mij komen met klachten, maar het woord zaligheid en ook het woord behoudenis en nog een paar van die termen, die hebben een brede betekenis. Ze zijn de aanduiding van alles wat God geeft, maar dat valt uiteen in verschillende delen. En eigenlijk, als ik het systematisch doe, dat doe ik niet altijd, maar systematisch doe moet ik zeggen, het zijn drie dingen. Het een heeft betrekking op de geest, de inwendige, de onzienlijke mens. Het volgende heeft betrekking op de ziel. Dat is namelijk de wandel van de mens, zijn praktische leven. En het derde keer heeft het van doen met het lichaam als zodanig. Wij zijn verlost, heet dat. In hem hebben wij de verlossing. Niettemin, wij worden verlost in dit tegenwoordige leven, met betrekking tot ons praktische levenswandel. En wij zullen alsnog verlost worden. Dat heet de verlossing van ons lichaam. Het zijn drie dingen. En met betrekking tot het woord zaligheid wordt er precies hetzelfde gezegd. Wij zijn zalig. Wij zouden daarom zalig worden in dit leven. Maar onze lichamen zullen in de toekomst door de zaligmaker veranderd worden. Dat staat ook in Filippenzen trouwens. Hè. Wij verwachten de zaligmaker die onze vernederde lichamen zal... Ja, wat er maar staat, dat maakt nou niet meer uit, hè. Als wij de zaligmaker verwachten en hij zal iets doen aan ons lichaam, dan is het dus vanzelfsprekend, hij zal onze lichamen zalig maken. Namelijk veranderen, staat erbij. En gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam, enzovoort. Dat zijn dus eigenlijk de drie fasen van zaligheid, maar ook van behoudenis, want zo heet dat, hè. Term wordt daar ook voor gebruikt, vandaar dat inderdaad gelovigen wellicht toch niet behouden worden. en dus verloren gaan. Ik kan het niet helpen, ik zou het niet bedacht hebben, maar het staat zo in de Bijbel, dus ik moet het er wel bij houden. Zal de broeder om uwentwil vanwege de vrijheid die gij hebt verloren gaan? 1 Korinthe 10? Of is het 1 Korinthe 8? Nou ja, doet er nou ook niet toe. Hè? Dit zijn dingen die ik bij regelmaat maar weer eens herhaal. Het zijn drie fasen en men zou zich dat realiseren, hè? De eenvoudige evangelische variant, ik bedoel het niet lelijk, maar gewoon volstrekt eerlijk en oprecht. De eenvoudige evangelische variant was altijd die van, je komt één keer tot geloof en dat was het dan. Daar heb je het einddoel van je leven mee bereikt, zo ongeveer, toch? En kent u de Heer Jezus? Als u verlossen en zalig bent, ja, oh, dan is alles nu goed verder dan... Maar dat is niet zo. En ik vestig maar weer de aandacht op dat al deze nieuwtestamentische brieven geschreven zijn niet aan ongelovigen om ze te bewegen tot geloof, maar ze zijn geschreven aan gelovigen om ze te bewegen om te leven uit geloof. Ze zijn geschreven aan mensen die behouden zijn, opdat ook hun ziel zou behouden worden. Als u dat niet begrepen hebt, hoef je zich niet te schamen, dat was bij Luther ook het geval. Het was zijn probleem dat hij had met de brief aan Jacobus immers. Of de brief van Jacobus moet ik zeggen. De brief van Jacobus, die zei, ja, iemand kan wel zeggen dat hij gelovig is, maar kan dat geloof hem zalig maken als er geen werken bij zijn? En het antwoord is nee. Maar hij had het over wat hij al genoemd had in hoofdstuk 1, de zaligheid der ziel. Wij die wedergeboren, moet ik hem nog een keer lezen? U zit me aan te kijken. Sommige kijken of ze het voor het eerst horen. Dat kan, dat geeft niet. Maar dan lees ik hem even, hè? Uit Jacobus 1. Daar is eerst sprake in vers 18 van Jacobus 1 van: naar zijn wil heeft hij ons gebaard. In overeenstemming met zijn wil heeft hij ons gebaard. Doen geboren worden, verwekt mag ook. Overeenkomend met Johannes 1, degene die hem aangenomen hebben, worden kinderen Gods. Namelijk, ze worden geboren niet uit de wil des mans, maar uit God. En hier staat het dus ook, hè. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, want dat is het zaad waaruit eeuwig leven verwekt wordt, volgens 1 Petrus 1 in elk geval. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Dat is dus gebeurd, althans bij degene waarover Jacobus schrijft en waaraan hij schrijft. Hè. Wij zijn dus wedergeboren inmiddels. Opdat wij zouden zijn eerstelingen, zeg maar eerstgeborenen, van zijn schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, gaat het dan verder in vers 19 en daarna vers 21. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid alsnog, nadat men is wedergeboren, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, want het is levend, dan wordt het geplant dus, hè, dat in u geplant wordt, het welk uw zielen, dat is uw wandel, het welk uw zielen kan zalig maken. Of het dat doet is ook nog maar de vraag. Het is afhankelijk van of wij het laten gebeuren of niet, uiteraard. Het welk uw zielen kan zalig maken. Deze mensen waren wedergeboren en waren dus zalig, maar zouden daarna alsnog zalig moeten worden. Iets dergelijks vind je ook in het verband met het begrip heilig. Wij zijn heiligen, alle gelovigen zijn heiligen per definitie. Niettemin zouden ze heilig moeten worden. En dat staat er ook, dat heet heiligmaking. Dat is de volgende fase. En men zou die twee dingen uit elkaar houden. Hè? En dan ga ik terug naar, want ik ga hier niet verder op die term zaligheid de ziel in. Het moet maar voldoende zijn nu. Ga ik terug naar 2 Thessalonicense 2. Dat God u, vers 13, van den beginnen verkoren heeft tot zaligheid. dat begin ligt daar waar men tot geloof komt. Die Thessalonicenzen kwamen tot geloof en stonden toen aan het begin van een loopbaan die God hen voorstelde. U weet wel die loopbaan uit bijvoorbeeld Hebreeën 12, want die gebruik ik nog een keer altijd als voorbeeld, maar het wordt vaker genoemd. Men staat aan het begin daarvan. Als men tot geloof komt, komt men tot de Heer en zegt: Heer, hier ben ik met heel mijn hebben en houden, met heel mijn leven. En in de Bereimde versie: neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dan begint het. Daarna begint de Heer pas te spreken. En daarvoor zei hij alleen: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ook als je niet vermoeid en belast bent trouwens. Komt allen tot mij. En ik zal u rust geven. En dan krijg je van mij een lichte last. Dan wel een zacht juk. Want zo staat het toch in het Matthäus evangelie. Dan begint het pas. Maar we moeten eerst in geloof tot de Heer komen. En daarna zal hij tot ons spreken, zijn woord in ons planten. Om wat daar begonnen is inderdaad voor te zetten tot op de dag van Christus. Maar dat was weer Filippenzen 1 vers 6. Dan begint het dus pas. En dat heet zalig worden. Het heet ook behouden worden naar de ziel. Behoudenis der ziel is een synoniem voor zaligheid der ziel. En behoudenis der ziel vindt u in de laatste versen van Hebreeën hoofdstuk 10. Voor degene die dat na willen zoeken. Wij geloven tot behouding, staat er, der ziel. En dat is het praktische leven. Nou ja, als je het onderscheid tussen geest en ziel niet kent, heb je weer een probleem. Dus hè, kom je er alsnog niet uit. Maar ik beloof u, daar hebben we het ook echt nog wel een keer uitgebreider over. Maar het gaat dus om drie dingen. Eerst is dat wij tot geloof komen en dus zalig worden en in die zin behouden zijn. Na de geest is dat, hè. Opdat het lichaam teniet gedaan zou worden, maar de geest behouden zou worden in die dag. Dat is 1 Korinthe 5, waar het zo staat. Maar het volgende is de zaligheid van de ziel dus, en daarna ook de zaligheid van het lichaam. Maar daar hoeft u zich geen zorgen over te maken, die komt daar logischerwijze uit voort. Dat is punt 3, en dat is de afsluiting van het geheel. Wij komen op een dag tot geloof. Wij zullen ook op een dag lichamelijk veranderd worden. En het belangrijkste is dus al die dagen, zoveel mogelijk, die daartussenin liggen, waarin sprake is van zaligheid der ziel, dan wel heiligheid der ziel of heiligmaking, of hoe het maar heet. En dat staat hier, want er staat hier: God heeft u van den beginne verkoren tot zaligheid der ziel uiteraard. Want sinds wij naar de geest zalig zijn, zouden wij ook naar de ziel, in het praktische leven, zalig worden. Maar het wordt genoemd, met een andere term nu, heiligmaking des geestes. Zo wordt het ook genoemd. Daartoe is men verkoren. Tot zaligheid der ziel, namelijk tot heiligmaking des geestes. Dat wil zeggen, de geest van God zou ons heiligen. En dat bewerkt die zaligheid. Zou ons heiligen. Waarna natuurlijk de vraag ogenblikkelijk is: maar wat is dan heiligmaking? Wat is dan heilig? Maar eerst zalig, dat is de verkorte vorm gewoon van gelukzalig. Zalig is gelukkig. Het deel hebben aan zegeningen. Wel gelukzalig is de nog langere uitdrukking daarvoor. Hè? Het wil zeggen dat men zegeningen ontvangt of ontvangen heeft. En heiligmaking, daar wil ik het eigenlijk over hebben. Heiligmaking wil zeggen toewijding, praktische toewijding aan het werk des Heren. Dat ik u zojuist gelezen heb, in het voorbijgaan even, uit het laatste vers van 1 Korinthe 15. Zo dan zijt standvastig, onwankelbaar en altijd overvloedig. Niet in het werk, maar in het werk des Heren. En het is nog arbeid ook. En als het ar is, is het zwaar, dat weet u, hè. Ja, arbeid, armoei, wat het maar was allemaal. Hè. Als het ar is, is het arg eigenlijk. Hè. Dan is het zwaar. Maar als die weet dat uw arbeid, het is nog zwaar werk ook, niet ijdel is in de Heer. Nou, daar gaat het hier over. God heeft u, sinds u wedergeboren bent, tevoren verordineerd, dat wil zeggen sinds die tijd, heeft u tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Dat is weer andere woorden, maar nu uit Efeze 1. Ik meen vers 5 of zoiets. Hè. Dat wil zeggen, sinds wij tot geloof zijn gekomen en dus deel uitmaken van de gemeente van de nieuwe schepping, of gewoon sinds wij deel uitmaken van Christus, hebben wij deel aan een bepaalde bestemming. Dat wil zeggen, God heeft ons geroepen ergens voor. Hè. Wij zijn der hemelse roeping deelachtig geworden. Dat is Hebreeën 3. Waar die uitdrukking weer gebruikt wordt. God heeft u van de beginnen verkoren, niet om tot geloof te komen, maar sinds je gelovig bent, heeft God je van de beginnen verkoren om uit geloof te leven. Om te wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Dat was Efeze 2, vers 10 of vers 11, wat het maar was. Hè. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Leg hem maar gewoon naast Jacobus 1. God heeft ons na zijn wil gebaard. Dat is precies hetzelfde. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken. Waarin wij zouden wandelen. Goede werken die hij voorbereid heeft. Dus weer precies hetzelfde als wat wij hier ook in 2 Thessalonicenzen 2 vinden. God heeft ons van den beginnen verkoren tot zaligheid, namelijk in, of vanwege, of behorend tot, of samen met, maar het is één ding, heiligmaking des geestes. Een heiligmaking des geestes is niet heiligmaking van de geest, het was zelfs van de ziel, maar het is heiligmaking door de geest. Het is een werk van de Heilige Geest, de Geest van God, de Geest van Christus in ons. Of nog anders, wij zijn wedergeboren en wij ontvingen die geest. En nou is de vraag, wat doet die geest dan vervolgens? Je kan ook zeggen, we zijn wedergeboren, ontvingen nieuw leven. Maar wat doet dat leven in ons? Per slot, wij werden ooit geboren, wij ontvingen leven van Adam namelijk. Nou ja, via, enzovoorts. En de vraag is, wat doet dat leven in ons? Nou, niet veel goeds. En vervolgens werden wij wedergeboren. En nu is de vraag, wat doet dat leven in ons? En het antwoord is, het maakt ons zalig naar de ziel, was de bedoeling. Het heiligt ons in al onze wandel. Dat is 1 Petrus 1, waar die uitdrukking weer staat, hè? Zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Dat is weer een hoofdstuk verder in 1 Petrus. Maar goed, ik ga dat nou allemaal niet opzoeken. Het is geen collegedag hier vandaag. Hè. Maar het is elke keer hetzelfde met andere termen. Heiligmaking des geestes is niet een werk wat wij doen. Het is een werk wat de geest doet. Of je kunt ook gewoon zeggen, het is een werk dat Christus doet. Het is een werk dat hij begonnen heeft toen wij tot geloof kwamen en dat hij voleindigt tot op de dag van Christus. Hij doet het, maar wij zouden hem daartoe de ruimte, de gelegenheid geven, of nog anders, wij zouden ons daartoe aan hem ter beschikking stellen. En dat is officieel wat wij doen als wij tot geloof komen. Dan zeggen we tegen de Heer, ik geloof u. Ik neem uw woord aan, hier ben ik. Doe uw werk in mij. Zie. De vraag is alleen of we daarbij blijven. Of dat we later van gedachten veranderen en zeggen, nou ja, dit was ook weer niet helemaal de bedoeling. Heiligmaking des geestes. Dat is misschien wat mystiek allemaal, heiligmaking des geestes. Maar de volgende term is niks mystieks aan, dat kan iedereen begrijpen. Namelijk, en geloof der waarheid. Want in concreto, in beton betekent dat, hè? Dat weet u, hè? Concreto. Als het vast is, het tastbaar, wat houdt het allemaal in? Wel, het houdt gewoon in dat wij de waarheid vertrouwen, ons vertrouwen, geloofsvertrouwen, stellen op de waarheid en het woord. En de waarheid is het woord van God, en daar ben ik weer in Jacobus. Hij heeft ons wedergeboren door het woord der waarheid. En daarna ontvang dus met zachtmoedigheid het woord, de waarheid, dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Zodat er van je ziel, van je praktische leven ook nog wat terechtkomt. Is toch een beetje triest. Als je hier, weet ik hoeveel tientallen jaren door het leven gaat als kind van God, dan ben je al heel lang op de weg. Dat is de uitdrukking. Dat vertel ik u in het geheim en niet verder vertellen, maar dat is de uitdrukking. Hè? Als ze het beter weten dan jij, broeders en zusters, zeggen ze tegen je, ik ben al veel langer op de weg dan jij, of ik ben al zoveel jaren op de weg. Je vraagt je ogenblikkelijk af of ze daar wel eens een poot op verzet hebben. Maar dat mag je niet denken hoor, zulke dingen. Ik moet er eerlijk beleiden, dat mag je niet denken. Maar dat denk ik wel eens. Schiet me wel eens te binnen. Hoeveel stappen hebben zij op die weg gedaan? Maar daar gaat het over, hè. Dat men die weg ook inderdaad zal gaan. En die weg gaat gewoon in geloof der waarheid. En daarom wordt aan gelovigen de waarheid gepredikt. Niet maar aan ongelovigen, opdat ze tot geloof zouden komen, maar aan gelovigen, opdat ze uit geloof zouden leven. Want de rechtvaardige, weer eind van Hebreeën 10, de rechtvaardige zal uit, niet de onrechtvaardige, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En wij behoren niet tot degene die zich daaraan onttrekken, maar wij behoren tot degene die uit dat geloof leven, tot behouding, staat er, der ziel. Laatste verse nog steeds van Hebreeën 10. Het wordt hier ook trouwens herhaald, hè? Eerst staat er, God heeft u van de beginnen verkoren tot zaligheid, tot heiligmaking des geestes, dan wel tot geloof der waarheid, want in werkelijkheid is het gewoon drie keer hetzelfde. En dan staat er waartoe hij u geroepen heeft. Maar dat is hetzelfde als waartoe hij u van de beginnen verkoren heeft in het voorgaande vers. Het wordt gewoon nog een keer herhaald. Hè? Waartoe hij u geroepen heeft. Ik heb het al gezegd, we hebben deel aan de hemelse roeping. God heeft ons geroepen tot zoonstelling, heet het in Efeze 1. En wij zouden Efeze 4 vers 1 wandelen waardig de roeping waarmee hij ons geroepen heeft. En zo verder. En dus waartoe hij u geroepen heeft door, nou zegt Paulus, ja, door wat wij prediken. En door wat ik u gepredikt heb. Hij zegt door ons evangelie. Begrijp je me goed, dat evangelie is niet het eigendom van Paulus en ook niet van zijn stichting of van kerkgenootschap of wat hij maar had, weet je wel, ons evangelie. Betekent gewoon, het is het evangelie dat wij prediken. Want het is het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Volgens dezelfde apostel Paulus in Romeinen 1. Maar het is dat wat wij prediken en wat Paulus predikte, was dit evangelie tot verkrijging, met als doel, hè, het evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Niet maar het evangelie tot verkrijging van het leven van onze Heer Jezus Christus, maar tot verkrijging ook van zijn heerlijkheid. En ook dat zijn officieel twee dingen. Wij zouden deel krijgen aan dat eeuwige leven van de Heer Jezus zelf. Dat wil zeggen, dat eeuwige leven dat deel uitmaakt van die nieuwe schepping. Van die nieuwe mensheid die tot die nieuwe schepping behoort enzovoorts. Maar binnen die nieuwe schepping bestaan ook rangen en standen. Dat weet u toch, hè? Dat hadden wij vroeger in Nederland ook, rangen en standen. We hebben ze afgeschaft. Maar goed, dat doet er nou even niet toe. Maar vroeger had je dat, zal ik maar zeggen. En in de Bijbel heb je dat en bij God heb je dat ook. Namelijk, God heeft Christus uitermate verhoogd, ver boven. Dat is rangen en standen. Dat is hiërarchie. Ver boven elke overheid en macht en heerschappij. Dat zijn rangen en standen, uit Efeze hoofdstuk 1. Maar aan de top van die hiërarchie, aan de top van de piramide denk ik dan altijd, maar aan de top van de hiërarchie, daar is Christus geplaatst. En meteen daaronder, en aan hem verbonden, de gemeente. En dat is de positie die wij officieel innemen en waartoe wij in de praktijk dus geroepen zijn. Tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Want gij zijt, broeders, tot heerlijkheid geroepen. Tot vrijheid, maar daarmee ook tot heerlijkheid. En u weet zelfs in het allereerste begin van de uiteenzetting, dat is dus noodzakelijk Romeinen, de Romeinenbrief, de eerste hoofdstukken, daar staat dat al uitgebreid, hè, met name Romeinen 8, waar dan staat dat wij geroepen zijn tot eerst geboorterecht, tot zoonstelling, het woord komt daar zelfs enige malen achter elkaar voor, maar daarna heet het ook gewoon heerlijkheid. Wij zijn erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus, opdat wij, zo wij met hem lijden, ook met hem zouden verheerlijkt worden, met een heerlijkheid die niet opweegt tegen het lijden van deze tegenwoordige tijd. En die heerlijkheid wordt aan ons vervuld ter gelegenheid van onze zoonstelling, staat er, namelijk bij de verlossing van ons lichaam. Want wij waren al verlost. Wij zullen naar het lichaam verlost worden en de bedoeling is dat in het heden wij verlost worden naar de ziel. Dat wil zeggen in onze wandel. Hetzelfde verhaal nog een keer, met weer een andere term. Maar het evangelie is dus hier het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Want daartoe zijn wij inderdaad geroepen. Het is wat Paulus in één korte zin schrijft in Colossense 3, vers 3 of vers 4. Wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat was de bedoeling, daarheen zijn wij onderweg. En daarop zouden wij ons ook richten, dat wil zeggen, wij zouden vergeten hetgeen achter is en ons uitstrekken naar hetgeen voor is. Daarnaar jagen, staat er zelfs, en ons daartoe benaarstigen. En zelfs daarvoor strijden, heet het. Bij weer een andere gelegenheid. Maar het wordt hier benoemd als heiligmaking des geestes. Een werk van heiligmaking dat door de geest van God bewerkstelligd zal worden. En wat heiligmaking is, ja, dat is niet zo moeilijk. Gek genoeg, ik heb dat nog eens nagekeken, maar ja, dat had ik net zo goed niet kunnen doen. Het eigenaardige is dat het woord heiligmaking en eventuele afleidingen daarvan, heiliging, is uiteraard volstrekt hetzelfde. Dat die term traditioneel een soort wordt wegverklaard altijd, hè. Als je een beetje Bijbelse encyclopedie neemt en je zoekt op heiligmaking of heiliging of zo, dan krijg je verwijzing naar allerlei schriftgedeelten waarin dan staat, zo laat ons dan afleggen, enzovoorts. Zoals ik net in Jacobus, wat las ik net in Jacobus ook alweer, kijken of ik hem nog zo gauw kan vinden. Daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid, dat is dan heiligmaking. Enzovoorts. Dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat staat er trouwens ook inderdaad in 1 Thessalonicense 4. Dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. En als je daar nog maar van onthoudt, dan schijn je heilig te zijn. En dat is een misverstand. Het verhaal was trouwens helemaal niet af daar in 1 Thessalonicense 4. Ja, dat is dat hoofdstuk over opname van de gemeente, inderdaad, hè. Maar heiligmaking wil niet zeggen dat men niet meer zondigt. Dat is de frustratie van de natuurlijke mens. Hij zondigt, hij schiet tekort, want ze hebben mij uitgelegd dat zondigen kan opgevat worden als missen en dus ook als tekortschieten, want dan is die ook niet raak, weet u wel. En onze schoonfamilie herinnert ons daar ook steeds aan dat wij tekortschieten. De mijne niet trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat wij tekort, want anders denkt u weer, wat heeft hij toch voor een schoonfamilie? Maar vergeet u dat maar. Maar men wijst ons op onze feilen, heet dat. Op ons falen mag ook trouwens. En dan krijg je op je falie. Dan zit het ongeveer in elkaar. Wij schieten tekort, dat is bij de natuurlijke mens al zo. En gek genoeg, dat is in grote delen van het christendom is dat nog erger het geval. Dan gaat men gebukt onder schuldgevoelens, omdat men tekortschiet niet alleen in de ogen van mensen, maar ook in de ogen van God. Dat wil zeggen, dat blijkt uit de Mosaïsche wet, dat is ook zo. Dan schiet men tekort en men gaat daaronder gebukt. En wat moet dus ons streven zijn, broeders en zusters? Klikt iemand later uit zijn opname en plakt het ergens anders in, let op. Wat moet dus ons streven zijn, broeders en zusters? Dat wij strijden tegen de zonde, die uitdrukking is in ieder geval ook nog Bijbels. En zo worden wij heilig doordat wij niet meer zondigen, of althans steeds minder zondigen. En als we helemaal niet meer zondigen, sluiten we ons aan bij een groepering die bekend staat als de Noorse Broeders. Dat is een eigenaardige naam, als je mij vraagt. Maar er bestaat, die geloven dat je als kind van God zo ver kunt komen, want ze vinden dat ver, dat je zo ver kunt komen dat je niet meer zondigt. Dan ben je ook heel ver gekomen, ik moet u er alleen bij zeggen, dat je dan ver gekomen bent op de verkeerde weg. Abusievelijk te zien als vooruitgang, maar in werkelijkheid liep de weg de verkeerde kant op. Heb je dat nooit gehad? Dan ben je op de goede weg, maar je gaat de verkeerde kant op. Dat is me in Duitsland tenminste wel eens overkomen. Het wegnummer klopt, maar die plaats waar ik naartoe moet, staat er maar niet op, hè. Ga je de verkeerde kant op, ja. In de vakantie, als de zon niet schijnt, zodat je niet weet waar het noorden en het zuiden is. Zo werkt dat, hè. Maar vooruit maar weer. Maar dat is niet het doel. Gods doel met onze levens is niet dat we niet zondigen. Ook niet dat wij wel zondigen, trouwens. Maar wij zijn nou eenmaal niet onder de zonde en de zonde zou over ons niet heersen, want wij zijn niet onder de wet. Het is volstrekt buiten de orde. Dat zeg ik trouwens ook altijd als de discussie terechtkomt bij de vraag of de Heer Jezus kon zondigen in zijn omwandeling op aarde, in zijn mensheid hier op aarde. Er bestaan uitgebreide discussies over. Maar vergeet het maar rustig, de Bijbel spreekt daar niet over, het is ook buiten de orde, het is het punt namelijk niet. Het gaat dan helemaal nergens meer over. Onze zaligheid is daar niet van afhankelijk. Wat wij weten is dat het Lam Gods de zonde de wereld wegneemt en daarmee dus al weggenomen heeft, want het is al gebeurd, dat zondeprobleem, dat speelt helemaal niet meer. Wij zijn gerechtvaardigd in Christus. En of wij zondigen of niet, God spreekt ons vrij. Een eventuele rechtszaak wordt meteen onontvankelijk verklaard, heet dat. Hè? Geseponeerd, weg ermee. Dat kan niet. Dat is een achterhaalde zaak. Maar waar het sindsdien om gaat, is om wat anders. Dat zondeprobleem is opgelost, maar er was een ander probleem. Dat was dat de mens door de zonde tekortschieten door zijn missen, inderdaad onnuttig was voor de dienst aan God. Tezamen zijn zij afgeweken en onnut geworden. Denk maar even voor het gemak aan Romeinen 3, maar het staat in het Oude Testament al uiteraard. En God heeft ons alsnog nuttig gemaakt. Dat wil zeggen, wij waren onbekwaam, maar God heeft ons bekwaam gemaakt tot zijn dienst. En dat op zich is natuurlijk ook niet een doel. Het doel is dat wij van die bekwaamheid ook daadwerkelijk gebruik zouden maken. In zijn dienst, in ons praktische leven. En dat is waar het werkelijk om gaat. Hè? En dat is wat heiliging is. Niet het niet meer zondigen, iets niet doen, dat is iets negatiefs trouwens. Maar iets wel doen. De verkorte versie luidde trouwens, heiliging wil zeggen afzondering. Dat is waar, want dat staat ook in de Bijbel. Hè? Waarbij heiliging en afzondering in één adem genoemd worden als synoniem. Dat is ook wel terecht, maar het staat net zo goed in samenhang met dat ge u onthoudt, dat is afzondering, dat ge u onthoudt van de hoererij. Maar te denken dat daarmee het begrip heiligmaking gedefinieerd is, dat is een noodlottig misverstand hoor. Het is precies andersom. We zouden niet wat nalaten. Ja, we zouden wat nalaten, maar dat is niet het doel. We zouden bepaalde dingen nalaten om daardoor wat anders te kunnen doen. Wij zijn verlost van slavernij, opdat we in de vrijheid die wij dus hebben ontvangen, God, onze Heer, zouden dienen. En onze God zouden dienen onder leiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want heiliging is in werkelijkheid toewijding aan God. En dat dat inhoudt dat er dus iets achterwege moet blijven, dat is altijd zo. Ja, als je van plan bent de Elfstedentocht te rijden, zeg ik, ja, dan moet je ook wat, moet je wat voor opgeven, zal ik wel zeggen. Dan gaat je een heleboel tijd kosten en meer dan die paar uur van die 200 kilometer schaatsen, zal ik maar zeggen. Hè? Dat ga je niet zomaar even doen. Dan moet je toch een aardig poosje voor trainen. En dus wat nalaten in de praktijk. Kost een heleboel tijd en waarschijnlijk ook geld. En dan heb je ook wat, hè, want dan ben je Leeuwarden, hè. Nou goed, laat maar zitten. Ik vermag het nutten van nog steeds niet in te zien. Ik vind het leuk, dat meen ik echt. Ik vind het heel leuk. Maar om nou in Leeuwarden te beginnen en dan daar ook na 200 kilometer weer aan te komen, dan moet je toch verdoor geleerd hebben om daar het nut van in te zien, denk ik wel eens, hè. Maar goed, doe maar weer. Voor ons ligt dit anders, wij zouden ons in alles onthouden. Dat staat er dus ook, hè. Wie om prijs strijdt, onthoudt zich, beperkt zich, onthoudt zich in alles. Maar niet om op het punt van uitgang weer uit te komen, uiteraard. Maar integendeel, om vanwege die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is wat er gezegd wordt, toch, hè? Daarheen zijn wij onderweg, naar die prijs der roeping Gods die van boven is. Heiligmaking vindt u in het Oude Testament al genoemd. Het is ook heel gemakkelijk toe te lichten. In de eerste plaats lees je over Israël in Exodus 19. Nee, ga maar naar Exodus 13 eerst. We zitten daar nu toch. In Exodus 13 leest u daarover. Daar staat in een prachtige uitspraak, hoor, meteen. Exodus 13 vers 1, daar staat: toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: heilig mij alle eerstgeborenen. Wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is mijn. Heilig mij alle eerstgeborenen. Hoe moest Mozes dat in vredesnaam doen? Bovendien, als u geheiligd moet worden, hoe zou ik dat kunnen doen? En nog moeilijker, als ik geheiligd moet worden, hoe zou u dat kunnen doen? Hoe werkt zoiets? Dat is niks moeilijks aan. Mozes was de chef van het volk. En die kon gewoon aanwijzen en zeggen: jij bent heilig en jij bent heilig en jij bent heilig. En zo werkt dat. Hoe wordt een mens heilig? Doordat hij aangewezen wordt. Verkoren tot zaligheid in heiligmaking des geestes. Want iets is heilig niet omdat die iets bijzonders is of zo. En iemand is heilig niet omdat hij iets doet of omdat hij iets nalaat. Maar omdat hij geheiligd is, namelijk gewijd is geworden aan de dienst van God. Dat is het dan. Moet gerust niet. Dat is gewoon een bepaalde positie waarin men zich bevindt. En het vervolg erop is dat men die positie vervolgens ook praktiseert, als dat tenminste goed Nederlands is, hè? Dat het uitwerkt, die heiligheid. Dat heet praktische heiligmaking. Dat zou dus zijn heiligmaking van de ziel in de praktijk. Maar waar het over gaat, is over hier gewoon, ze worden aangewezen. De eerstgeborenen krijgen een bepaalde verantwoordelijkheid van Gods wegen aangewezen. En daarna gaat het verhaal verder, want ik kan het allemaal zo gauw niet opzoeken. Maar gaat het verhaal verder met dat alsnog de zonen van Aaron geheiligd worden. Onder het motto: heilig mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt bedienen. En zij komen in de positie van deze eerstgeborenen uit Exodus 13 terecht. Zodat de eerstgeborenen weer van hun functie ontslagen worden. En hun functie wordt overgenomen door de priesters. Die dus als het ware eerstgeborenen zijn. En zo is het maar net. Want een eerstgeborene is sindsdien een priester. En een priester is sindsdien een eerstgeborene. Want beide is een functie. Priesterschap is een functie, maar eerst geboorterecht is ook een functie. En dat is waar het over gaat. En hoe komt het tot stand? Die mensen hoefden echt niet eerst een opleiding te volgen om daarna alsnog geheiligd te worden of zoiets. Of een cursus heiligmaking of iets dergelijks. Ze werden gewoon aangewezen, that's it. En ik kan het natuurlijk zo gauw niet vinden. Ja, ik kan het wel vinden, denk ik. Ik lees u meteen erachteraan Exodus 40. Waar in de eerste verse van het hoofdstuk staat. Gij zult, ik neem vers 3. Gij zult al daar zetten de ark der getuigenis en gij zult de ark met de voorhang bedekken. Daarna zult gij de tafel van de toonbroden daarin brengen, in de tabernakel namelijk. En gij zult schikken wat erop te schikken is. Dat wil zeggen het bestek, de tafel moet gedekt worden enzovoort. En er moeten 12 broden opgeschikt worden en zo. Hè. Gij zult ook de kandelaar daarin brengen, de menorah, en zijn lampen aansteken. En gij zult de gouden altaar, de reukoffer voor de ark der getuigenis zetten, et cetera, et cetera. Al die voorwerpen, meubelstukken, hoe ze maar heten, attributen. De inrichting dus, de inboedel van de tabernakel zou opgesteld worden. En dan staat er dat ze de gordijnen moeten ophangen in... Vers 8, daarna zult gij de voorhof rondom zetten en gij zult het deksel ophangen aan de poort des voorhofs. Dan zult gij de zalfolie nemen en zalven de tabernakel en al wat daarin is. En namelijk, gij zult dezelfde heiligen door die dingen, die voorwerpen, te zalven. De tabernakel en alle attributen van de tabernakel. Zie? Ze worden geheiligd doordat ze gezalfd worden. En iets als zondige of niet zondige, ja sorry, maar dit zijn voorwerpen. Daar heeft er niks mee te maken. Ze worden gewijd aan de dienst aan God. Al wat erin is, met al zijn gereedschap, het zal één collectieve heiligheid een heilig ding zijn. En dan staat er ook, hè, gij zult ook het altaar des brandoffers salven met al zijn gereedschap en gij zult het altaar heiligen en het altaar zal heiligheid der heiligheden zijn. Dan zult gij het wasvat salven en deszelfs voet en gij zult het heiligen. Dat is één ding, het wordt geheiligd door het te salven. Soms denk ik dat ons gebruik van iets of iets dopen met champagne, dat de latere variant is van heiligen met olie. Dat is wat gebeurt. Zie? Nou ja, en als de zonen van Aaron geheiligd worden, dan worden ze gewassen in water. Heiliging hangt samen met reiniging. De woorden worden zelfs door elkaar gebruikt. Veel plaatsen, en zeker in de Hebreeënbrief ook, ze worden afwisselend gebruikt. Reiniging is gezien vanaf de kant van de wereld. En heiliging is hetzelfde, maar gezien van Gods kant. En naarmate wij gewijd worden aan de dienst aan God, zullen wij ons onthouden van, onthechten is ook een fraai woord trouwens, zullen wij ons onthouden van de dingen van de wereld. Zo gaat dat. Wij worden daarvan gereinigd. En wij worden gereinigd door het water, door het bad des waters, namelijk door het woord, heet dat in het Nieuwe Testament. Maar eventueel ook, wij worden gereinigd door olie. Nou ja, het gaat er in ieder geval beter van ruiken, denk ik altijd maar. Hè? Door olie. Wordt gezalfd. Maar u zou moeten weten dat zalfolie een beeld is, een beeld was, altijd al was, van de Heilige Geest, van het leven van Christus. Christus betekent trouwens de gezalfde. En zo zie je waar het over gaat. Heiliging door zalfolie, waarover we zojuist lazen in Exodus, heet in het Nieuwe Testament gewoon in klare taal heiliging des Geestes. En daarna nog een keer, wij zijn heilig, maar hoe zijn we heilig geworden? Doordat we de geest hebben ontvangen, die voor de gelegenheid dan ook ineens genoemd wordt, heilige geest. Een term die in het Oude Testament eigenlijk niet gebruikt wordt. Nou ja, een heel enkele keer, 3 keer, vooruit dan. Maar de term heilige geest komt pas in het Nieuwe Testament. De idee die erachter steekt is dat de geest als zodanig gesteld is in de dienst van God. En als wij die Heilige Geest dus ontvangen, worden wij door die geest geheiligd, heiligmaking des geestes, en dus gesteld in de dienst van God. Zo wordt het beschreven. Over heel Israël leest u trouwens, dat is Exodus 19. Over heel Israël leest u trouwens dat wanneer Israël zich zou afzonderen van de wereld, nou dat gebeurde, ze werden uitgeleid uit Egypte, gebracht in de woestijn. Ze zouden zich houden aan de inzettingen des Heeren geboden. En indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, zo zult gij mij ten eigendom zijn, een koninklijk en priesterlijk volk, een heilig volk, een verkregen volk. En daarna lees je bij herhaling: ik ben de Heere die u heilige. Of gewoon: ik ben de Heere, ik ben Jehovah, die u heiligt. Ik ben de Heer die u in mijn dienst plaatst. Zie? En dat is wat met Israël gebeurd is, maar dat is meer nog het geval met de gemeente. Want wij zijn geheiligd. Toen wij tot geloof kwamen, kregen wij namelijk deel aan de heiligheid van Christus. En ik ga nu dus maar snel naar Hebreeën 10, ik geef me de tijd verder niet eigenlijk. Hebreeën 10, waar wij eerst uitgebreid, 9 hoofdstukken lang bedoel ik, uiteengezet vinden de tegenwoordige positie van Christus, die op grond van en sinds zijn opstanding gesteld is in de dienst aan God. Nee, daarvoor ook, maar daar gaat het niet over. Die sinds zijn opstanding gesteld is in de dienst aan God. God namelijk, die hem officieel heeft aangesteld als, wat genoemd wordt, hoge priester. Eerstgeborene dus. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is dus geheiligd geworden. Hoezo? Nou, hij is gesteld in de dienst aan God. Als de eersteling van een nieuwe schepping. En daarmee in een functie als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 10 spreekt daar ook over en zegt dat de Heer als het ware gezegd heeft in zijn opstanding, vers 7 van Hebreeën 10. Toen sprak ik: zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Zo meldde hij zich, u weet wel, hij stond op uit de dood en deed de hartelijke groeten aan Maria en zei: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Hetgeen hij daarna deed, en toen zei hij, ja, zo plastisch wordt het ons in de Bijbel voorgesteld. Ik kan het niet helpen, maar er is niks moeilijks aan, dat kun je als kind begrijpen zelfs. Toen zei hij tegen zijn vader: hier ben ik om uw wil te doen. En toen zei de vader: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daarvan akte. Heden voor mij verschenen, gepaardgaande met eedzwering, staat allemaal in de Bijbel, zeker wel. En heeft tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, en onder eedzwering, gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Psalm 2 en Psalm 110, achtereenvolgens. Hier ben ik om uw wil te doen. En zo werd hij geheiligd. Vers 9, staat het nog een keer. Toen sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Niet onder het oude verbond, maar onder een nieuw verbond, want hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, staat er dan. En dan meteen erachteraan, vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Want het punt is dat de Heer Jezus zelf geheiligd werd in zijn opstanding, gewijd werd aan de dienst, hogepriestelijke dienst onder het nieuwe verband. Maar aangezien u en ik als kinderen Gods deel hebben aan de Heer Jezus Christus en leden zijn van zijn lichaam, of hoe dat allemaal maar heten mag, betekent het dat daarmee niet alleen hij geheiligd is geworden, maar ook wij in hem en met hem geheiligd zijn. En dat staat er. Hij zei: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En in die wil, zegt Paulus, zijn ook wij geheiligd door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Want wat hij deed toen hij zei, hier ben ik om uw wil te doen, was zijn lichaam offeren tot levend, heilig en God een welbehagelijk offer. Dus de term uit Romeinen 12, waar dat tot ons gezegd wordt dat wij dat zouden doen, maar in werkelijkheid, wij doen dat in navolging van Christus en dus eigenlijk omdat wij in dat lichaam van Christus door zijn wil reeds in die positie gebracht zijn. Wij conformeren dat alleen maar, wij bevestigen dat. Zie? In zijn wil zijn wij geheiligd. Ik bedoel niet, het is zijn wil dat wij geheiligd zijn. Nee, de Heer Jezus zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En werd geplaatst in een positie om Gods wil te doen, maar daarmee zijn wij ook in diezelfde positie geplaatst en dus op dezelfde wijze als hij, zijn wij in één keer ook geheiligd. Daarom zegt de Hebreeënbrief dat hij als hoge priester niet aparte offers bracht, één voor zichzelf en één voor het volk, zoals de hoge priester naar de ordening van Aaron in het Oude Testament, maar deze hoge priester bracht één offer. Dat is voor zichzelf en volk in één keer, want er is geen onderscheid tussen. En hij offerde zijn lichaam en dat zijn wij. En hij deed dat in zijn opstanding. Ik weet wel dat er altijd vragen over komen over dit soort zaken en dit soort terminologie, maar dat kan ik niet helpen. Dit is gewoon wat er staat. Dat we die dingen niet meer kennen, ja, dat is wat met bijbelse waarheid altijd gebeurd. Hè? Mensen zijn gericht op het hier en nu, op het heden, op de zienlijke wereld. Hebben daar problemen mee en hebben begrepen dat de Heer hen bij die problemen wil helpen. En daardoor raakt heel het werk Gods en het werk van Christus volkomen uit het beeld. En begrijpen er niets meer van. Toch? Moet me niet te vaak herhalen natuurlijk, maar u weet hoe dat is. Hè? Als men keurig evangelisch is, en er is niks tegen in te brengen, evangelisch, als men evangelisch is, gelooft men in het verzoeningswerk dat de Heer Jezus Christus in het verleden volbracht heeft, maar vraag eens aan zo iemand wat de Heer dan nu doet. Naar aanleiding van Romeinen 5, waar dat staat. Hij is voor onze zonde gestorven toen wij nog vijanden waren. Wat denk je dat hij nu voor ons doet, nu wij kinderen Gods geworden zijn? Staat dan. En dan blijft men dikwijls het antwoord schuldig. Men is het kwijtgeraakt, daar zorgt de duivel wel voor. Gedane zaken nemen geen keer, dus vooruit dan maar. Maar wat in het heden nog tot stand gebracht zou worden, daar verzet hij zich tegen. Dus wij raken het zicht op het tegenwoordige werk van Christus kwijt. En wat er gebeurd is, is dat men alle uitspraken over het tegenwoordige werk van Christus heeft wegverklaard naar het verleden. En zijn eenmalige offer van zijn lichaam heeft men wegverklaard naar zijn kruisdood op Golgotha, implicerend dat de slagbank gepromoveerd is ineens tot altaar. Maar dat is een misverstand. Dat heet zo niet. Het zijn andere dingen. Eerst de slagbank, daarna het altaar. Eerst het kruis en daarna de dienst aan God. Eerst de dood en daarna pas het offer. Ik gebruik dus echt nooit het woord offerdood. Zoiets bestaat niet. Echt niet. Komt niet voor. Zoiets bestaat niet. Het is eerst gestorven, daarna opgewekt en gewijd aan de dienst van God. Eerst de slachtbank en hij werd als een lam, als een schaap, ter slachting geleid. En daarna kwam hij op het altaar en steeg op, goden tot een lieflijke reuk. En dat is precies waar wij deel aan hebben gekregen. Dat is heiligmaking feitelijk, hè? Elke keer als u het woord tegenkomt, moet u daaraan denken. Het meest merkwaardige vind ik altijd, want ik kan het toch niet vers voor vers bespreken. Het meest merkwaardige vind ik altijd die eerste brief aan de Korintiërs, die dan begint met vers 2 in de adressering, op de envelop zal ik maar zeggen. Daar staat dan, aan de gemeente Gods die te Korinthe is. Dat verbaast me niet, want dat weten wij. Waar die gemeente ook is, het is de gemeente Gods en het is er maar één. Maar daarna wordt die gemeente ook genoemd de geheiligden in Christus Jezus. De geroepene heiligen. U weet wel, geroepen tot heiligmaking enzovoorts. De geheiligden in Christus Jezus. Maar na de klassieke maatstaven van het woord heiliging waren die Korintiërs absoluut, maar dan ook helemaal niet heilig. Want ze leefden naar wereldse beginselen. Ze dienden de wereld en in ieder geval niet de Heer. En zijn daardoor nog tot spreekwoordelijk voorbeeld geworden tot in onze dagen. Hoezo waren ze heilig? Makkelijk genoeg, omdat God ze aangewezen had. Of van de andere kant bezien. Zij zijn gelovigen, ze hebben deel gekregen aan Christus en ze zijn in zijn wil geheiligd. Hij heeft nu eenmaal zijn lichaam geofferd en ook de Korintiërs en juist de Korintiërs worden genoemd als deelhebbend aan het lichaam van Christus. Alleen worden ze daarna opgeroepen om daarna ook daaruit ook de consequenties te trekken en als zodanig te leven, zich daarop te richten. Dat is het vervolg erop. Maar alle gelovigen zijn saints. Zijn heiligen. And are marching in. Ooit een keer. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Is je dat nooit opgevallen? Als je in Nederland praat over heiligen, dan heb je het over heel vrome mensen die nooit een woord verkeerd zeggen, nooit een daad verkeerd doen. En die ook een aureooltje boven hun hoofd hebben enzovoort. En je komt ze eigenlijk alleen maar tegen op schilderijen, maar dat doet er nou niet toe. Hè? In elk geval zijn ze eerst noodlottig overleden en daarna zijn ze officieel tot heiligen gemaakt. Dus in Engels sprekende landen spreekt over heiligen, de saints, dan weet iedereen dat je het hebt over de gelovigen, alle gelovigen namelijk. En dat is terecht, dat is bijbels. De geheiligden, de heiligen in Christus Jezus. Hoe vreselijk ze ook waren, zij waren heiligen. En omdat ze toch waren, worden zij opgeroepen inderdaad alsnog tot een heilige levenswandel. Dat is wat uiteengezet wordt uiteraard. En dat is ook de strekking natuurlijk van deze Hebreeën. Dat was niet van plan me daartoe te beperken, maar zo gaat dat soms. Hè? Daar staat dan ook eerst in, even kijken, vers 10, daar waren wij. In welke wil wij geheiligd zijn door het offer van het lichaam van Jezus Christus eenmaal. En eenmaal vertalen de Engelsen gelukkig zoals het moet. Once and for all. Niet maar één keer, dan was het niet twee keer. Maar eenmaal, want er kan geen andere maal zijn. Het is eens en voor altijd. Hè? Zoals ook in Romeinen 6. Dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. En de dood heerst niet meer over hem enzovoort. Het is eenmalig gebeurd en het is onherroepbaar, het is onomkeerbaar, heet dat. We zijn eenmaal geheiligd geworden. En daarna staat het nog een keer, vers 14. Want met één offer, één offerte, hetzelfde woord hoor. Ja, een aanbieding. Dus toen hij zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Dat is de offerte, de aanbieding, het offer. Ik heb het ooit nog eens nagekeken, notabene in Van Dalen's Groot Nederlands Woordenboek, of hoe het ding maar heet. Het zijn er drie tegenwoordig trouwens, maar dat doet er nou ook weer niet toe. Hè? Maar er staat keurig in, een offer is een aanbieding, een geschenk, een gave dat men geeft aan een hooggeplaatst iemand, zoals koningen en in bijzonder extra aan God. Ja, dat is wat het is. Het is wat Christus gedaan heeft in zijn opstanding en wat wij nu doen. En wat daarvoor zat, dat doet er niet toe. Ik herinner me alleen, daar komt zo ineens bovendrijven, een uitspraak van Klaas Roosendaal toen iemand tegen hem zei, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Toen zei de man, daar zal de Heer dan wel blij mee wezen. Dus wat kort door de bocht, want je oude leven kun je niet aan de Heer geven. Daar doet hij toch niks mee. Is voor hem niet waar, het is onnuttig. Je kunt pas je leven aan de Heer geven nadat je eerst tot geloof gekomen bent. Maar ja, u weet hoe het is in het christelijke jargon, hè? Wij denken dat dat hetzelfde is. En als goed is, is het ook één ding. Wij komen tot geloof en dus... Wij stellen, Romeinen 12, onze lichamen tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer. Maar als je niet eerst tot geloof komt, dan stel je dus niet een levend, maar een doodoffer. En het is niet heilig en het is niet God, een welbehagelijk. Toch? Je komt eerst tot geloof en het resultaat is, als het goed is, dat je lichaam, al wat erbij hoort, heel je leven, dus stelt tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Dan ben je dus niet meer dood in zonde en misdaden, want anders kan het niet. En dat geldt uiteraard in de eerste plaats voor het voorbeeld der leer, Romeinen 6, waartoe wij zijn overgegeven. Voor Christus zelf. Hij leed en stierf van het kruis van Golgotha en het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En kostelijk is in zijn ogen de dood eens zondaars. Staat het toch allemaal? Staat allemaal in de Bijbel hoor. Maar toen dat achter de rug was en hij van Gods wegen werd opgewekt uit de dood, zei hij, hier ben ik om uw wil te doen. In het boek, in de rol des boeks is voor mij geschreven onder verwijzing naar Psalm 40. En daar gaat het inderdaad over het hogepriestelijke werk van Christus. Als hij daar eenmaal zou zijn, als hij eenmaal de Christus zou zijn. Toen verscheen daar de Christus namelijk. Of toen werd hij tot Christus, tot Messias, tot Here gesteld. En daar begint die nieuwtestamentische bediening enzovoorts. En waar wij aan hem deel hebben, zijn wij dus in hem geheiligd. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid, en wat hier heet in eeuwigheid, dat heette in vers 10 eenmaal, in de zin van once and for all. Dat wil zeggen, eens en voor altijd. En nu met andere woorden, in eeuwigheid. Met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Wij worden daarmee geheiligd en het is voor altijd. In die ene gebeurtenis. Het grijpt overigens terug naar hoofdstuk 2. Begrijp je me goed, hier zijn we zo langzamerhand aan het eind van de leerstellige uiteenzetting van deze brief. Dat eindigt namelijk in vers 17 van dit hoofdstuk. Daarna komen nog wat praktische voorbeelden. Maar het sluit weer aan, zoals zo dikwijls het einde sluit aan bij het begin. Het verhaal is rond, noemen wij dat. Hè? Komt terug bij het uitgangspunt. Dat is in Hebreeën 2, waar staat dat de Heer Jezus Christus stierf en uit de dood opstond. Dat was noodzakelijk. Vers 10 van Hebreeën 2, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen, dat staat er echt, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden heen zou heiligen. En toen hij door het lijden heen was, was hij of werd hij geheiligd, Christus? Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Zij zijn namelijk één. Christus en de gemeente, dat is waar het over gaat. En hier wordt dus al in de inleiding tot deze brief gezegd hoe dat zit. Hè? Dat de weg en de roeping van de Heer Jezus Christus dezelfde is als van de gemeente. Wij zijn één met hem. En de bedoeling was dat hij gelovigen, dat wil zeggen zonen, tot heerlijkheid zou leiden. Dat is in vers 10. Daar heet het leiden naar of tot heerlijkheid. En het andere woord is het woord heiligen in vers 11. En dat is het punt. En zo ben ik ook begonnen deze uiteenzetting. Men gaat naar heerlijkheid toe via die weg van heiliging. Heiliging brengt ons daar. Naarmate wij ook in de praktijk van het leven geheiligd worden, naar die mate zullen wij van Gods wegen of van Christus wegen heerlijkheid ontvangen. U weet wel. Zo begonnen we trouwens ook te lezen in 2 Thessalonicenzen 2. Geroepen tot heiligmaking des geestes en dat door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid. Want wij zouden tot heerlijkheid geleid worden en dat gaat via de weg van heiliging. Van de Heer Jezus, maar van ons ook. En dat is wat er dus staat, hè? En wat het inhoudt in de praktijk is dat wij ons vertrouwen op hem zouden stellen. Maar goed, die woorden worden hier gebruikt in de rest hier van Hebreeën hoofdstuk 2. Begrijp het dus vooral goed, heiligmaking is niet iets negatiefs. Houdt niet in dat we iets zouden niet doen, dan wel zouden afleren. Heiligmaking is iets positiefs. Wij zouden ons wijden aan de Heer. En in de praktijk betekent dat, hebben we gelezen, ik sla maar even terug naar 2 Thessalonicenzen 2, want daar staat het gewoon. Daar heette het in vers 13. Heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. De geest is de heilige geest die ons zou heiligen, die ons bovendien zou leiden in heel de waarheid, zodat heiligmaking des geestes en geloof der waarheid min of meer synonieme begrippen zijn. En als u mij zou vragen, maar waaruit bestaat dan onze dienst als gelovigen, dan moet ik u zeggen dat het heet het betrachten van de waarheid. Dus in Efeze 4. Dat gij de waarheid betrachtende alleszins, niet alleen in geest, maar ook in de ziel, in heel het leven, alleszins zou het opwassen, staat er. De waarheid betrachtende. Het werk van de geest is een werk gericht op de waarheid. Het evangelie heet trouwens ook zo, hè. Het evangelie, uw zaligheid, namelijk het woord der waarheid. Het heeft alles van doen met of wij accepteren, namelijk geloven wat de Bijbel ons leert. Of wij het nuttig vinden of niet, wordt ons niet gevraagd. Het gaat erom dat de Heer blijkbaar nuttig vindt dat wij onderwezen worden in het woord, omdat het ons verandert en inderdaad ons op andere dingen richt. Onze zielen zou zalig maken, het zou ons inwendig veranderen, zodanig dat we in de praktijk ook inderdaad die waarheid gaan dragen. En nog één, 1 Timotheus 3 noemt de gemeente het huis Gods, namelijk de pilaar en vastigheid der waarheid. Wij betrachten, als u niet weet wat het is, gewoon dragen. Wij dragen de waarheid. Wij zijn er ook voor verantwoordelijk. Wij houden vast aan het woord van God, wij geloven het woord van God, wij dragen het uit, wij vertellen het aan iedereen die het maar horen wil, en soms ook wel eens aan iemand die het niet horen wil, maar vooruit. Dat is onze roeping, onze bediening, het handhaven van het woord van God. Want dat woord van God is de basis, is de bron, moet ik eigenlijk zeggen, van heel de oude schepping en vervolgens van heel de nieuwe schepping. Er komt nooit iets tot stand buiten het woord van God om. Iets blijvends althans. En daarom houden wij vast aan het woord. En dat is onze bediening trouwens voor de rest van ons leven. En dat is tamelijk lang voor iemand die eeuwig leven heeft. Hè? Het is wat wij hier leren. Dat het daarom gaat. Of het de wereld verandert, nee. Wordt de samenleving er beter van? Ook niet. Worden wij er beter van? Dat hangt er vanaf wat je onder de uitdrukking verstaat. Je wordt er gewoonlijk armer van. Maar en beter. Maar zoiets, hè. Dat zijn de verkeerde vragen. Wij worden erdoor veranderd. In de zin van, wij worden erdoor verbeterd. Want dat is wat het woord doet. Met een beter verbond en een betere offerande en een betere dienst. En wat het allemaal maar wezen mag. Vooral ook betere beloftenissen. En wat dus uiteengezet wordt is dit. Dat we zouden leren uit geloof, leren trouw te zijn aan de Heer. Opdat wij van hem ook ons loon zouden ontvangen en van hem dus ook zouden ontvangen die erfenis, dat erfdeel dat voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij leven uit geloof, zegt Hebreeën 10, tot behoudenis der ziel, maar er staat ook bij vanwege de vergelding des loons. Welke grote vergelding des loons heeft enzovoorts. Dat is Gods plan met onze levens. Heiligmaking. Niet dat we vroom worden, niet dat we niet meer zondigen. Laat staan dat we stichtelijke praatjes verkopen of iets dergelijks. Hè. Heeft er allemaal niets mee te maken. Waar het over gaat is of we dat woord van God kennen. Dat leren verstaan, daaraan trouw blijven en dat ook hanteren als de norm voor onze levens. En wat andere mensen ervan vinden, wat de wereld ervan vindt, is niet van belang. De wereld gaat voorbij, zegt de Bijbel. De wereld is trouwens vol met voorbijgangers. Waar niet uit. Maar wat wij hebben ontvangen is dat woord der waarheid. Waaruit wij zijn wedergeboren, waarmee wij gevoed worden, waardoor wij geheiligd worden. En maar bovendien uiteindelijk het woord dat wij ook dragen en waarvoor wij verantwoordelijk gesteld zijn. Als een heilig volk, een volk van koningen en priesters. Want dat zijn wij geworden, gemaakt voor zijn God en Vader. We zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat wij u leren kennen. Uit dit woord dat wij ook mochten openslaan deze middag. Wij zeggen u dank dat wij daaruit uw wil leren verstaan. Uw welbehagelijke wil voor onze levens. Opdat we ons aan uw plan, uw wil zouden onderwerpen en u, door uw geest, uw werk in ons zou doen en zelfs door ons zou doen. Wij danken u dat wij mogen leren vertrouwen op u, die zulke grote beloften aan ons gedaan hebt. Opdat wij door u ook zouden gebracht worden naar dat erfdeel dat u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat wij mogen leren zien dat de gedaante deze wereld voorbij gaat. Dat daar alles betrekkelijk is en veranderlijk is, maar dat uw woord stand houdt tot in eeuwigheid. En dat u waar maakt hetgeen u gesproken hebt, soms al duizenden jaren geleden. Maar dat u die beloften vervult die in Christus ja en amen geworden zijn. Wij danken u dan voor die rijkdom die ons deel is geworden. Dat wij levend, weliswaar in een duistere wereld, niettemin, mogen en kunnen wandelen in uw licht. Dat licht waarmee u geschenen hebt in onze harten, om te geven verlichting van de heerlijkheid van Christus. Wij danken u daarom dat we hier weer mochten zijn en bevelen ons bij u aan. Opdat uw werk aan ons mogen volleindigd worden tot op de dag van Christus in overeenstemming met uw wil. Opdat u tot uw doel zou komen met ons en ons zou brengen naar niet alleen dat hemelse vaderland, maar ook naar die heerlijkheid die ons wacht. Wees u dan ons nabij met uw genade en met uw kracht om Christus wil. Amen.